Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere, Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 146, daarvan het derde en het vierde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft, hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht, die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. 3 en 4 van 146. Doen wij eerst belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. En daarna wordt u gelezen uit het Markusevangelie, hoofdstuk 1, de verzen 21 tot en met 39. Dus Markus 1, vers 21 tot en met 39. En zingen we in antwoord op de schriftlezing het tiende vers van Psalm 143. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Dus het 10e vers van Psalm 143 na de schriftlezing.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding der vleeses en een eeuwig leven. En ze kwamen binnen Capernaum en stonden op de Sabbatdag in de synagoge, gegaan zijnde leerde hij. En zij versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. En er was in een synagoge een mens met de onreine geest en hij riep uit, zeggende, laat af, wat hebben wij met u te doen, gij Jezus Nazarener? Zijt gij gekomen om ons te verderven? Ik ken u. Wie gij zijt, namelijk de heilige Gods. En Jezus bestrafte hem, zeggende, zwijg stil en ga uit van hem. En onreine geest hem scheurende en roepende met een grote stem, ging uit van hem. En ze werden alle verbaasd, zodat zij onder elkaar vraagden, zeggende, wat is dit? Wat nieuwe leer is deze, dat hij met macht ook een onreine geest een gebied en zij hem gehoorzaam zijn. En zijn gerucht ging terstond uit in het gehele omliggende land van Galilea. En van stonden aan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En Simons vrouwsmoeder lag met de koorts. En terstond zeiden zij hem van haar. En hij tot haar gaande vatte haar hand en richtte haar op. En terstond verliet haar de koorts, en zij diende herlieden. Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot hem allen die kwalen gesteld en van een duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeenvergaderd omtrent de deur, en hij genas er velen, die door verscheidene ziekten kwalen gesteld waren. Hij wierp vele duivelen uit en liet den duivelen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging hij uit en ging heen in een woeste plaats en bad aldaar. En Simon en die met hem waren, zijn hem nagevolgd. En zij hem gevonden hebbende, zeiden tot hem, zij zoeken u allen. En hij zeide tot hen, laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat ik ook daar predike. Want daartoe ben ik uitgegaan. En hij predikte in een synagogen door geheel Galilea en wierp de duivelen uit.
Thank you.
Laten we zingen uit Psalm 84, daarvan het tweede en het zesde vers. Zelfs vindt de mussenhuis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest. Bij uw altaren, bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En wat er verder volgt in de versen 2 en 6 van Psalm 84. tekstwoord, gemeente, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Markus 1, daarvan vers 31, de laatste woorden, waar Gods woord luidt: en zij diende hen. Zingen we na de prediking uit Psalm 100 het eerste vers. Juicht aarde, juicht alom de Heer, dient God met blijdschap. Ja, daar gaat het om. We hebben zojuist gezongen, gemeente, want God de Heere is zo goed, zo mild. Hij is, wat we wel zeggen, dienenswaardig. De Heer is het waard dat we hem dienen. Misschien zegt u, ja, maar er staat toch een geschiedenis in de Bijbel dat de Heer op een gegeven moment iemand bestraft die hem dient. Martha, de zuster van Maria en van Lazarus, waarvan staat dat ze druk bezig was met dienen. De Heer Jezus was gekomen met zijn discipelen en ze was bezig, maar ze wordt berispt. Martha, Martha, gij bekommert en verontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig: zitten aan de voeten van de Heer Jezus Christus, luisteren naar zijn stem. Ja, dat is zo. De geschiedenis van onze tekst, dat is eigenlijk een soort tegenhanger, zou je kunnen zeggen. En zij, dat is die schoonmoeder van Petrus, diende hen, Jezus en zijn discipelen. En dan wordt het niet veroordeeld. Integendeel, daartoe maakt Jezus haar zelfs gezond. Er is dus blijkbaar een dienen van de Heere wat goed is. Het is niet zo'n bekend genezingswonder, en toch staat het in de drie evangeliën, Matthäus, Marcus en Lucas. En het is mede aanleiding tot een aantal wonderen in Capernaum, daar bij de deur van het huis van Petrus. Het staat in vers 33 en 34, en de hele stad was bijeenvergaderd omtrent de deur, en hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren, en wierp vele duivelen uit en liet de duivelen niet toe te spreken, omdat ze hem kenden. En in Matthäus 8, dat is de parallelle geschiedenis, daar loopt dat uit op de prediking van de lijdende knecht des Heren uit Jesaja 53. Dat is de Heer Jezus Christus. En dan staat er: op dat vervuld zou worden wat gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: hij heeft onze krankheden, onze ziekten op zich genomen. Onze ziekten heeft hij gedragen. Het is geen gering wonder wat daar gebeurde, daar bij dat huis van Petrus. Het verkondigt de wondermacht van de Heiland. Hij herstelt wat door de zonde verbroken is. Hij herstelt namelijk de dienst in het huis van Petrus. En daar gaat het om. Dat is goed. Dient God met blijdschap. Geeft hem eer. Dit is een van de weinige plaatsen waar we lezen over het privéleven van Petrus. Petrus woonde oorspronkelijk in Bethsaida. En nu dus in Capernaum is hij verhuisd, omdat de Heer Jezus dikwijls daar verbleef en wilde hij zo dicht mogelijk bij dat arbeidsterrein zijn. We weten dat niet. Misschien bent u ook verhuisd. Dat mag. Dat kan. Alleen, wat is uiteindelijk ons doel? Zoeken wij alleen maar verbetering van positie of van huis? Of betrekken we daar ook in of wij daar kunnen wonen, of wij daar kunnen kerken, of wij daar naar school kunnen? Dat zijn ook belangrijke dingen. De Heer kan zeker roepen in een bepaald gebied waar helemaal niets is, waarvan wij zouden zeggen: hoe kun je dat toch wezen? Maar de Heer roept omdat hij een taak voor je heeft. Maar we moeten alle beseffen dat het staat onder wat de Heer Jezus ook zegt: zoek eerst het koninkrijk van God. Dus wat zoeken we? Lot, jongens en meisjes, die zocht de vruchtbare vlakte van Sodom. Hij dacht: dat is prachtig, daar kan ik een hoop verdienen. Gaat het ons daarom? Of wordt ons leven nou gekenmerkt juist ook door het dienen van de Heere? Heere, leer mij om mijn leven in uw dienst te besteden. Dat is het belangrijkste, daar gaat het om. Petrus, die was dus getrouwd. Paulus die zegt in 1 Korinthe 9, hebben wij niet de macht om een vrouw, een zuster zijnde, met ons om te leiden, gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heren en Cephas. Dus Petrus, maar er waren dus ook meer discipelen die getrouwd waren. Hij was niet de enige die gehuwd was, Petrus. En dat laat ook zien dat de roeping om de Heer Jezus Christus te volgen nogal wat inhield. Ze hadden op Jezus woord alles verlaten. Simon Petrus liet het schip en de netten voor wat ze waren. Het was een hele beslissing, dat kunt u zich toch wel voorstellen. Dat had nogal wat consequenties. Voor zijn vrouw, voor zijn gezin, voor zijn familie. Het was niet zo lang nadat Petrus en de anderen geroepen waren om de heiland te volgen. Hier in Marcus volgt dit gebeuren direct op de roeping van die broederparen. Andreas en Simon en Jacobus en Johannes. Kunt u lezen in de versen 16 tot en met 20. Het was Sabbat. Ja, en dat is nou bij uitstek, gemeente, de werkdag van Jezus. Ook nu wil hij ontmoeten. Wil hij onderwijs geven. Wil hij toerusten voor de taak in het leven. Wil hij je inschakelen in zijn dienst. Wil hij ons leren om alles van hem te verwachten. Om op hem onze hoop, ons vertrouwen te stellen. Zijn we daarvoor in de kerk gekomen. Om echt tot rust te komen. Rust te vinden. Onrustig is ons hart, zei Augustinus al, totdat het rust vindt in u, o God. En dat kan en wil de Heere schenken. En wat is dat nou, tot rust komen? Dat is ook tot je bestemming komen. Daarom was de Heer Jezus ook in die synagoge en genas hij die bezetenen, opdat het leven van die man tot zijn doel zou komen. En als dan de synagogedienst is afgelopen, wij zouden zeggen als de kerk uitgaat, dan gaan ze naar het huis van Petrus, Jezus en zijn discipelen. En daar ligt moeder ziek. Met hoge koorts, klappertandend, gloeiend heet. De aard van die ziekte wordt niet vermeld, maar Lucas, en u weet Lucas, dat was een arts, die spreekt van een grote of hevige koorts. Zo staat het in Lucas 4. Het was geen onschuldige ziekte, tussen aanhalingstekens, van voorbijgaande aard. Nee, een ernstige, heel gevaarlijke ziekte is er erg aan toe. Hoge koorts. En in die koorts woelt de macht van de dood om het leven. En dan staat er in Lucas 4 dat de Heer Jezus boven haar staande de koorts bestrafte. Hij sprak er zijn afkeuring over uit. Ziekte is dus iets kwaads, iets slechts. Ja, het is gevolg van de zonde. Door onze ongehoorzaamheid hebben wij het binnengehaald in Gods goede schepping. God heeft de mens niet geschapen om met koorts op bed te liggen. Hij bestrafte de koorts. Ja, de Heere kan het wel in zijn hand nemen en gebruiken als straf. Als kastijding, of als beproeving, loutering. Zeker, hij kan het met zijn hand naar ons toe laten komen. Denk aan wat we beleiden toch in Catechismus zondag 10 over de voorzienigheid van de Heere. Dat alle dingen niet toevallig, maar uit zijn vaderlijke hand ons toekomen. Voorspoed en tegenspoed. Gezondheid en ziekte. Hij kan het zelfs ombuigen ten goede, zodat we die dichter kunnen naastzeggen, kunnen instemmen als hij het zegt, dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Maar ziekte blijft dus in zichzelf een kwaad. Dat hoort niet thuis in Gods goede schepping. Jezus bestrafte de koorts. Wat moet dat voor de Heer Jezus geweest zijn? Dat hij daar het beeld van God, de mens die geschapen is naar het beeld van God, zo ontluisterd ziet liggen. Hevige koorts. Hij bestrafte de koorts. Sommigen denken bij deze koorts aan satanische macht. Bestraffen, dat zou inderdaad in die richting kunnen doen denken. En denk ook even aan die uitwerping van die bezeten in de synagoge. gebeurde juist in de tijd dat de Heer Jezus hier op aarde was, heel vaak dat mensen bezeten waren. De duivel was juist extra bezig in die tijd. Luther heeft gezegd, de duivel is de aap van God, hij aapt God na. Nou, dat zie je ook in, als het gaat om de incarnatie, dus de vleeswording, de menswording van het woord. God werd mens. Nou, de duivel doet dat na, hij vaart in mensen, dan raken ze bezeten. Dus het kan een direct satanische macht zijn. Het kan onder invloed van de duivel zijn, maar het kan ook zonder. Denk aan de plagen van Egypte. Als de Heere daar de farao en zijn volk straft. Denk eens aan Gehazi, jongens en meisjes. Die werd gestraft met melaatsheid vanwege zijn zonde. We moeten dus niet alle ziekte aan de duivel toeschrijven. Zeker niet. Er staat zelfs dat de Heere die hij lief heeft, kastijdt. Dat kan ook hiermee zijn. Heere, zeiden de mensen tegen hem, die gij lief hebt, is ziek. Dan ging het over Lazarus. Je kan het gebruiken, ook als loutering, ook om zijn naam te verheerlijken. Dat zie je ook in die geschiedenis heel duidelijk. Job zegt, zouden wij het goede van de Heere ontvangen en het kwade niet? Dus zelfs in dat huis van Petrus, ziekte. En heeft er zoveel voor over gehad. Samen konden ze het misschien net redden. Offers gebracht in dat huis ten behoeve van het koninkrijk der hemelen. En nu is moeder ziek. Weet je wat nou zo mooi is? Dat er staat dat zij terstond met Jezus over haar spreken. In Lucas staat en zij baden hem voor haar. Ze vroegen hem om hulp voor haar. Hij wordt dus in die nood betrokken. En dat is een goede zaak, dat is nodig ook. De Heer zegt het toch zelf, ken hem in al uw wegen. Daarin ligt ook de erkenning van eigen onmacht. En daar eer je de Heer juist in. De Heer wil erbij betrokken worden. In mij is uw hulp, zegt hij. Is de Heer bij ons vaak niet het laatste adres? Zijn wij terstond in de nood van ons leven al om God verlegen geraakt? De Heer wordt hier, zo zien we, in die nood betrokken en hij helpt. Dat is de weg ook waarin de Heer wil helpen. Betrekken wij hem in de noden, ook van ons dagelijkse leven. Dat je niet zegt, nou ja, die dingen. Nee, zelfs in de kleinste dingen. Als de Heer gaat over de haren van ons hoofd en de musjes van die op het dak zitten, ze niet vallen zonder de wil van de Heer. Dan moeten wij hem toch in al onze dingen, en mogen we toch in al onze dingen erkennen. Daarin komt dan ook uit wie de Heere voor ons is, dat afhankelijke leven. Daar ligt ze, schoonmoeder van Petrus. Wat zal het een spanning geweest zijn voor dat gezin. Ze zal veel voor dat gezin betekend hebben, vooral nu Petrus zo voor dat koninkrijk werd opgeëist. Er staat in Marcus, of in Matthäus, dat Jezus haar zag. En Jezus gekomen zijnde in het huis van Petrus, zag de moeder van zijn vrouw te bed liggen, hebbende koorts. Hij ziet dus niet alleen Petrus, maar ook zijn familie, zijn zieke schoonmoeder. En dat betekent dat hij in meer geïnteresseerd is dan in deze ambtsdrager. De Heere ziet niet alleen mijn zondige leven, dat gereinigd moet worden, maar ook al mijn omstandigheden. Alles wat me bezighoudt. Niet alleen zondags, maar ook in mijn werk. Ook eens als ik daar misschien onder gebukt ga, dat ik niet weet hoe het verder moet. Hij ziet ook mijn kind als het thuis ziek ligt of in het ziekenhuis is. Of die jongen of dat meisje dat zo moeilijk hanteerbaar is. Hij ziet in je huwelijk de moeilijkheden. Je eenzaamheid. Hij ziet jonge mensen met hun vragen over verkering en over studie en over solliciteren. Hij weet hoe al die moeite soms ook het geloof van zijn kinderen kunnen neerdrukken en het gebedsleven kunnen doen verflauwen. Hij ziet de tranen. Hij ziet ook dat de vreugde weg is. En weet wat deze geschiedenis zegt? Hij wil mee naar binnen gaan. Neemt u hem ook mee, jij ook. Naar binnen, net als Petrus. dat je hem betrekt in de nood in je leven. Petrus draagt de noden van zijn schoonmoeder op het hart. En de Heere komt met zijn dienende liefde. Maar hij wil gevraagd worden. Dat laat deze geschiedenis ook zien. En als de familie niet vraagt naar de Heere, mag jij het wel doen voor hen, die voorbeden. De Heere geeft de vrijmoedigheid voor. Staat, vraag naar de Heere, naar zijn sterkte. Naar hem die al uw heil bewerkte. Er is geen moeite, geen nood, geen zonde te groot. De Heere wil erin gekend worden. Hij ziet haar. Hij ziet naar haar om. Dat is meer dan zien. Hij vat haar hand en hij tot haar gaande, vatte haar hand, staat er en richtte ze op en terstond verliet haar de koorts en zij diende hen. In de synagoge had de Heer Jezus net een bezetene genezen. En als hij dan als gast het huis van Petrus binnengaat, dan zet hij in dat huis zijn werk voort. Hij ontvangt niet allereerst, maar hij geeft. We hebben een gevend God, gemeente. Vergeet dat niet. Gaarne vergevende, maar ook graag gevend wat we nodig hebben. Je ziet het hier, hij komt en hij doet wat. Hij vat haar hand, pakt haar hand, richt haar op. Haar hand. Hand, ja, dat is een belangrijk lichaamsdeel. Daar doe je iets mee, ten goede of ten kwade. Er wordt vaak gesproken over de handen in de Bijbel. Geef de Heere de hand. Vuile hand, weet die raad mee. En heel vaak wordt er in de Bijbel ook gesproken over Gods hand. Hij stak zijn hand uit toen Petrus daar wegzonk in de golven. En hier zien we het. Een hand uitgestoken naar een moeder. Een hand die machteloos neerhangt, slap, gloeiend heet. En hij tot haar gaande vatte haar hand. Nooit deed de Heer het op dezelfde manier. Geen vast ritueel, zoals bij kwakzalvers. Hij was altijd gericht op de enkeling in speciale nood. Wat denkt u? Zal die moeder niet hebben liggen tobben? Stel ik me zomaar voor. Kan toch? Hoe moet dat nu? Met het huishouden. Met de zaak. Met de jongens. En zie, hij ging tot haar. Pakt haar hand. Richt haar op. Richt haar op. Daar zie je al paaslicht. Opstandingskracht. Door hem. En de koorts liet haar los. Ja, dat geldt tot en met de greep van de dood die macht over ons kreeg vanwege onze opstand tegen God. Maar hier ziet u het, hij strekt zijn handen uit om te verlossen. Voor die zoekende, reddende handen moet de duivel wijken en moet iedere macht capituleren. Ook de macht van de zonde. Denk maar aan Levi. Een Zacchaeus die in de macht van de geldduivel zaten. Maar ook de macht van deze ziekte. Van de ziekte. De koorts verlaat haar. Ze is gezond. Hij heeft macht om te verlossen. Daarvoor heeft hij het offer van zijn leven gebracht. Is hij genageld aan het vloekhout van het kruis. Als borg, plaatsvervanger. Zijn eigen leven gegeven. En dat is wat geweest. De toorn van God gedragen. Omdat zijn handen doorboord werden. Kan hij daarmee genezen. Verlossen. En gemeente, die handen die zijn er vandaag nog in het woord, in de prediking, naar u, naar je man, naar je vrouw, naar je kinderen, uitgestrekt. De Heere zegt het toch, ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag, tot lieve mensen, tot lieve jongens en meisjes, nee, tot een wederstrevig volk. God de Heere, zo goed, zo mild, dienenswaardig. Als de Heere zijn handen naar ons uitstrekt. Welke zonde is dan te groot? Welke zorg is dan te groot om eruit verlost te worden? Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Gods rechterhand, zingen we toch, doet grote kracht. En wat een verandering geeft dat. Ze diende hen. Wat een bemoediging moet dat voor Petrus geweest zijn. In het uur van zijn roeping, toen hij geroepen werd door de Heere, heeft hij wellicht mogen geloven. Mij zal niets ontbreken als ik deze herder zal volgen. De Heer zal in alles voorzien. Maar nu mag hij ervaren, ondervinden, dat dat zo is. En zo mag hij dan met minder zorg dienen. Dat wil de Heer daar ook in leren. Een stuk onderwijs, ook voor ons. U zegt, ja, mooi voor Petrus, geweldig, maar als mijn probleem nu is werd opgelost, dan zou ik de Heer ook meer kunnen dienen. Ik heb zo vaak gebeden dat ik van die ziekte mocht herstellen en dat die moeite zou opgelost worden in mijn leven. Het weerhoudt me om te dienen zoals ik het zo graag zou willen. Veel gebeden, maar er is niets veranderd. Nee, de Heer herstelt niet altijd zieken. Niet altijd zijn de problemen zomaar opgelost. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Zijn gedachten hoger dan onze gedachten. Staat er in Jesaja 55. Ziekte en zorgen gaan de huizen van Gods kinderen niet voorbij. Denk aan Paulus. Hij hield die doorn in zijn vlees. En wat heeft hij gebeden? Maar de Heer zei, mijn genade is voor u genoeg. En dat geeft hij vandaag nog, als hij ziekte en zorg niet direct wegneemt, om getroost te kunnen leven en om de Heere te kunnen dienen, ook onder moeilijke omstandigheden. Jezus bestraft de koorts en het is over. Voor hem wijken winden, golven en koorts. En dat kan hij nog. En dat doet hij nog, gemeente. Genezing schenken, niet altijd direct. Maar het komt wel voor allen die zich aan hem hebben leren toevertrouwen. Dat zegt Gods woord ons heel duidelijk. Die in hem hun behoud leren zoeken. In deze heelmeester. De schoonmoeder van Petrus is een voorbode van de tijd waarin niemand zal zeggen, ik ben ziek. Kom maar met uw kwalen. Toon ze hem. Lichamelijke kwalen. Maar ook geestelijke zondekwalen. Mijn ziel nu gans meelaat zal rein zijn en genezen, zingt een dichter. Of behoren wij tot degene die gezond zijn en hem niet nodig hebben? Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet nodig, maar die ziek zijn. Bij zieken komt hij graag. Hij bestraft ook je ongeloof, je klein geloof. Hij kan en wil door zijn woord en geest alles schenken wat nodig is. Laten we onze boosheid toch niet op de Heere richten als de weg zo anders gaat en zo moeilijk is dan wij zouden wensen. Want in de Heere is geen onrecht, gemeente. De Heere doet geen onrecht. Hij is niet gekomen om te verderven zoals die bezetenen door de duivel geleid het uitriep toen hij de Heer Jezus zag. Bent u gekomen om ons te verderven? Nee, de Heer Jezus is gekomen niet om te verderven, maar om te behouden. Om ziekte en zorg weg te nemen, om de werken van de duivel te verbreken. Om deze wereld te reinigen van nood en dood. Daar is hij nou die zware weg voor gegaan, om de oorzaak weg te nemen. Daar gaat het om, de schuld, om te betalen. Want wij staan in de schuld bij God. Hem de rug toegekeerd. Hem niet lief gehad, hem niet gediend. Daarvoor heeft de Heer Jezus Christus willen betalen. Gods straf ondergaan, plaatsvervangend, om de macht van de dood ook te verslaan. En zo alleen kan het goed komen, doordat Hij onze krankheden, onze ziekten op zich heeft willen nemen. Wij denken vaak niet aan wat achter de ziekte ligt. Hebben de Heere daar al eens in nodig gekregen? Grote levensherstel wordt alleen ontvangen als onze schuld vanwege de zonde hebben leren beleiden. Daar wil de Heilige Geest ons van overtuigen. Dat doet hij ook door het woord en door de prediking. Mogen op het krachtenveld zijn van de Heilige Geest en bid maar, Heere, uw goede geest geleide mij in een geëffend land. Maak het effen. Laat het me zien, Heere, wat de nood, de echte nood in mijn leven is. Opdat ik u nodig zal krijgen. Steeds weer en steeds meer. Al worden niet alle ziekten genezen, toch kijkt de Heere naar zijn discipelen en naar zijn familieleden. Dat zien we hier, ook vandaag. Hierin laat hij zien dat hij bereidwillig is en dat hij tot dienst aan hem gereed kan maken. Wie was die vrouw eigenlijk, die schoonmoeder van Petrus? Hoe stond ze tegenover de Heere? Dat weten we niet, maar het zou me niets verwonderen als ze aanvankelijk toch wat gereserveerd tegenover hem gestaan heeft. Denk je dat eens in? Je schoonzoon, die houdt op met werken. Wie zorgt er voor het gezin? Wie helpt ze als ze straks financieel aan de grond zitten? Zo zal toch een bezorgde moeder of schoonmoeder reageren. Want, kijk, al ben je geroepen, dat betekent niet automatisch dat je ook je gezinsleden en anderen zijn ingewonnen om de weg van de Heere te gaan. Ieder mens moet daar persoonlijk voor ingewonnen worden om de Heere te dienen. En daarvoor gebruikt de Heere verschillende wegen. Je bent niet vanzelf bereid om de Heere te dienen als je vader bijvoorbeeld ambtsdrager is. Dat moeten we persoonlijk leren. En kijk, Jezus' handen genezen. En zij diende hen. Dat is het eerste wat zij met haar gezonde lichaam doet. Houdt het een niet met het ander verband? Wie op hem vertrouwt, die zal niet beschaamd worden. Maar die zal zichzelf tot een levend dankoffer, zo beleiden we met zondag 12, tot een levend dankoffer aan hem offeren. Wat wordt je leven dan anders als je in tijden van nood, van ziekte, hebt mogen ondervinden hoe goed en hoe groot de Heere is? Ja, dan ga je anders naar de kerk, is niet waar? Dan ga je vanuit die ervaring ook anders de Bijbel lezen. Ik moet denken aan de dichter van Psalm 116, die het zegt: nu zal ik voor de weldaan die ik genoot aan hem naar mijn gelofte eer bewijzen, hem onder al zijn gunstgenoten prijzen. Ze diende hem. Er staat een woord waar ons woord diaconie van afkomstig is, diaconio. Het is niet altijd zo dat je dan ambtsdrager wordt als je de Heere gaat dienen. Maar dat kan ook net als deze vrouw. En vergeet nooit een van zijn weldadigheden, zingen we met Psalm 103. Vergeet ze niet, want het is God die ze u bewees. Dat gevaar ligt altijd weer op de loer als de Heere zegeningen heeft geschonken. Als hij je weer gezondheid heeft gegeven. Dat we het allemaal zo gewoon gaan vinden. Zo vanzelfsprekend. Maar dat is het niet. En zij diende hen. Je zou kunnen zeggen, het thuisfront. Petrus werd geroepen achter de Heere aan om in zijn koninkrijk werkzaam te zijn. Speciale taak. Maar het thuisfront ook ingewonnen door en voor de Heere. Genezen om te dienen. Niet alleen van de koorts genezen, maar ook van mogelijke reserves, twijfel, ongeloof. En ten volle bereid om te dienen. Wie weet wat ze voor dat gezin nog heeft mogen betekenen. Als je geroepen wordt om te dienen en je man, je vrouw, je kinderen staan er niet achter, ja, dan is dat onnoemelijk zwaar. Dat is het heerlijk als je het samen mag doen. Samen. Misschien is hier vanmiddag wel iemand die jaloers kijkt naar anderen die samen in de kerk zitten. Of met heel hun gezin. En u of jij bent alleen. Ach, deze geschiedenis laat ons zien. De Heer is zo machtig. Hij kan ze inwinnen. Maar dat gaat in deze weg. Betrek hem erin. Je ziet, hij kwam er later ook vaak. Er staat in het volgende hoofdstuk, in het eerste vers van Marcus 2. En na sommige dagen is hij weer binnen Capernaum gekomen. En het werd gehoord dat hij in het huis was. In dat huis. Een huis waar de Heere gediend wordt. Wat heerlijk als je elkaar thuis daarin stimuleert. Doe het maar. Geef je tijd maar. Geef dat geld maar voor de dienst van de Heere. Dat je elkaar aanmoedigt. Want nogmaals, de Heere is het zo waard. Is niet waar? Dienen. En dan niet vanuit bezorgdheid. En niet met wrevel. Zoals Martha. Althans toen op dat moment. U weet, Martha heeft ook andere momenten gekend in haar leven. Dat ze zelfs nog verder was dan Maria. Toen Lazarus overleden was. Maar op dat moment, Martha moest toen berispt worden. Omdat ze te veel daarin opging. Uit dankbaarheid de Heere dienen. Die ons dag aan dag overlaat. Met zijn gunst bewijzen. En terstond verliet haar de koorts en zij diende hen. In de regel ben je nog dagen slap en lusteloos als je heel hoge koorts hebt gehad. Maar u ziet hier, de Heer Jezus doet geen halfwerk. De gevolgen die zijn direct verdwenen. Ze stond onmiddellijk op. Ze was volkomen genezen. Ze had zo haar vroegere krachten teruggekregen dat het was alsof ze nooit ziek geweest was. En zij diende hen. Hij vatte haar hand, pakte haar hand. Een hand, machteloos, lag die hand neer. En daar grijpt Jezus naar. Hij raakt haar aan, wat troostvol. En zo handelt de heiland nog. Misschien denkt iemand, ja, dat was voor hem een koud kunstje, met eerbied gezegd. Voor de Heer Jezus Christus. Ach, gemeente, zo is het niet. Het heeft hem alles gekost. Denk weer aan Jesaja 53. Dat verklaart het geheim. Voorwaar, onze krankheden heeft hij op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. En dan staat er in het Hebreeuws daar, in Jesaja 53, eigenlijk een werkwoord dat torsen betekent. Zware last dragen. Wat is hij eronder? Heeft hij eronder moeten buigen? Het drukte hem zo neer. Hij heeft het overgenomen. Hij raakt haar aan. De incubatietijd was lang. U weet wat de incubatietijd is van een ziekte. Dat is het moment, de tijd die ligt tussen het moment van besmetting en het moment dat de eerste ziekteverschijnselen zich openbaren. Nou, dat was lang. 3 jaar, die omwandeling van de Heer Jezus hier op aarde. En toen kwam de crisis. Het kruis. De Heer zegt hierin, ik ben het. Die in Jesaja 53 wordt voorgesteld. Onze ziekten op zich genomen. Voor mij zijn geen hopeloze gevallen. Hij is erbij. En het is een profetie van de toekomst. Hij pakt haar hand en richt haar op. Daarin nam hij het voor zijn rekening. Dat was niet maar een bemoedigend gebaar alleen. Het was ook niet iets magisch. O nee, want de Heer heeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Hij heeft maar niet slechts onze krankheden, onze ziekten, met name de oorzaak juist voor zijn rekening ook genomen. De Heer heeft onze ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen, zegt Jesaja in dat bekende hoofdstuk 53. De diepste oorzaak van ziekte en van lijden is niet de macht van de Satan. Hoezeer de Satan ook tekeer kan gaan. Geweldig. Denk maar aan de geschiedenis van Job. Maar de diepste oorzaak is onze zonde. In Jesaja 53, dat moeten we goed ons realiseren. Daar wordt gesproken over onze krankheden die hij op zich genomen heeft. En direct daarna wordt gezegd dat hij om onze overtredingen, hoort u, is verwond. En om onze ongerechtigheden is verbrijzeld. We weten niet iedere ziekte is een directe, rechtstreekse straf. Maar er is wel een algemene schuld vanwege de zonde. Hebben we de Heere al beleden. Deze moeder wordt ingeschakeld. En ze diende hen. Voortdurend blijkt eigenlijk uit de vorm van het werkwoord wat hier staat, dat het niet maar een eenmalig iets was, een enkele keer, maar dat ze daarmee doorging. Het is niet bij die ene dag gebleven. Ja, zo is het toch, dan wil je toch niet anders meer. U zegt, ja, maar volmaakt dan? Oh nee, kijk maar naar de discipelen, wat hebben die het moeten leren? Elke keer weer opnieuw moeten leren om te dienen. Zelfs in de nacht van het lijden, dat ze nog bezig zijn van wie is eigenlijk de meeste. Maar wat een dienenswaardige leermeester is de Heer Jezus Christus. Hij knielt voor ze neer, was de voeten. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En bij die Heere is ook vergeving, ook voor die overblijvende zonde. Bij die Heere is ook de genade te verkrijgen om vergeving te ontvangen. Ook na ontvangen genade, telkens weer. Eerst heeft ze het misschien wel moeilijk mee gehad dat Petrus en Andreas de Heere volgden, deze moeder. Hoe moet dat met het bedrijf? En misschien was ze niet zo enthousiast in het begin, maar nu is ze bereid en bekwaamd. Ze diende hen. Wat voor dienst was dat dan? Nou, niet met een boekje in een hoekje. Nee, huishoudelijke hulp. Eten en drinken klaarmaken. Bedden opmaken. Want de heiland kwam met enkele discipelen. Dat dienen, dat is ook bedienen. Diaconia. In vers 13, heel opmerkelijk, in het eerste hoofdstuk van Marcus, in vers 13, wordt dat van de engelen gezegd. Er staat eigenlijk dat zij daar voor de Heer Jezus, na die 40 dagen dat hij verzocht is in de woestijn en honger had, dat die engelen daar voor hem de tafel klaarmaakten. En dan staat het hier, verderop in het hoofdstuk, van een mens. Deze moeder mag dat nu overnemen van die engelen. Kijk, en daar gaat het nu om. Opstaan tot zijn dienst. Ieder met zijn eigen mogelijkheden op zijn eigen plaats. Paulus of Petrus die zegt in Matteüs 19, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Maar ook deze vrouw is door de beproeving heen ingewonnen voor het werk van de Heere. Ja, dat gaat met vallen en opstaan. Wat zijn er elke keer weer een zonde. Maar wat hebben we daarin ook de Heere nodig? Beseffen we dat? En hij wil daarin dienend bezig zijn. Betrek hem in je nood. Hij laat zich erbij roepen. Daarvoor heeft hij geleden en de eigenlijke kwaal opgelost. Hij richt hulpeloze mensen op uit hun schuld en uit hun nood en uit hun dood. Hij wil je hand vatten. Bid maar, wat we ook gezongen hebben. Vat gij mijn hand. Opdat we hem zouden dienen. De Heer Jezus ziet niet alleen Petrus dus. Hij heeft ook oog voor de omstandigheden daar in dat huis. Voor de nood van zijn familie. Voor die privéomstandigheden. Hij peilt de nood in het persoonlijk leven. Het mag ons tot troost en tot aanmoediging zijn. Om tot deze Heere de toevlucht te nemen. Wat er ook is in uw leven. En zij diende hen. Kan dat van ons gezegd worden? Jongelui van jullie. Is ons hart ingewonnen voor de Heer en zijn dienst? Is ons huis een plaats waar de Heer graag komt? Dat is niet vanzelfsprekend. We dienen hem van nature niet. Ja, we gaan wel naar de kerk, maar misschien niet van harte. Nou, met zulk dienen, als daar geen verandering in komt, met zulk dienen gaan we verloren. Het gaat om een dienen vanuit die liefde. Vanuit die psalm die we gezongen hebben, hè? Psalm 84. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Dat is vanuit die wederliefde. Wat is nou de vrucht als u genezing hebt ontvangen in de afgelopen jaren? Denk eens terug in je leven. Misschien bent u ook hersteld van een ziekte, misschien al van een heel gevaarlijke ziekte. Wonderen meegemaakt. Mensen stonden versteld van. Ze hadden het niet gedacht. Stonden we op tot een nieuw leven? Dat zie je bij deze vrouw. Wat heeft het in ons leven veranderd? De zegeningen die de Heere zo overvloedig aan ons schenkt. De goede tierenheden van de Heere zijn het immers die dat we niet vernield zijn. En als je dat ernaast legt, dan zeg je, Heere, wat heb ik dan veel over? Hebben we ook veel over voor de Heere? Daar gaat het om. Wat zullen toch de uitreddingen, de zegeningen tegen ons getuigen als het ons niet tot het dienen aan de Heere brengt. Deze geschiedenis laat zien ook waardoor of waartoe Jezus geneest juist. Waartoe hij die zegeningen schenkt. Dienen uit dankbaarheid, zoals die schoonmoeder van Petrus. Ze diende hen. Ja, in Matteüs, daar staat ze diende hem, Jezus. Nou, dat is geen tegenstelling. Ook in het dienen van anderen diende ze hem die haar genezen had. huiselijke verzorging. Hem voorzien van eten en drinken. En alles wat hij nodig had. En ook zijn discipelen. Zo zette zij de dienst van die engelen voort. Dat was haar antwoord op de genezing. Daarin dient zij ook de voortgang van het ambtswerk van de Heer Jezus Christus. Want door haar verzorging kon hij weer op krachten komen en is hij in staat om 's avonds tot laat voor te gaan. Daar bij de deur van het huis van Petrus om zieken te genezen. Nieuwe levenskracht heeft ze ontvangen. En ze besteedt die kracht in zijn dienst. Is het onze begeerte al geworden? Dienen. Ja, daar gaat het om in alle hulpentoon toch, als het goed is. En dan niet alleen voor Christus, maar ook voor heel zijn kerk. Door eten en drinken te geven, te huisvesten, te kleden, te bezoeken. Mensen die dat nodig hebben, heeft de Heer daar toch zelf ook op gewezen. Denk aan Matthäus 25. Een beker koud water geven. Dat we hem daarin dienen. Heel eenvoudig werk. En dat dienen, dat omvat tenslotte onszelf tot een leven dankoffer, onszelf aan hem opofferen, door zijn genade. En naar zijn voorbeeld, zoals hij zegt, gelijk de Zoon des Mensen gekomen is om te dienen. Hij kwam tot haar in dienende liefde. En dat gaf wederliefde. God kwam in het paradijs tot de mens met dienende liefde. Zul het niet vergeten. God had het niet nodig hoor, om door mensenhand gediend te worden als iets behoevende. Hij is de algenoegzame. Hij is de volzalige God. Maar God wil dienen. En dat heeft hij getoond in de schepping. Om mensen te dienen heeft hij hemel en aarde geschapen. En de mens op die laatste dag, de kroon op de schepping, toen alles klaar was en hij nooit kon zeggen, ja, maar dit ontbrak en dat ontbrak. Nee, wat heeft hij de mens daarin gediend? Hij heeft hem gediend met de openbaring van zichzelf. Hij maakte zich bekend. En in de weg van gehoorzaamheid zou de mens eeuwig gedeeld hebben in zijn dienende liefde. En dat hebben wij mensen afgewezen. Van de hand gewezen. Veracht. Want wij wilden zelf als God zijn. En wat deed de Heer toen? Hij gaf zijn Zoon. Die het sprak zo eens willend met de Vader. Ik ben niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen. Puur genade. Puur genade. O, roep toch die dienende liefde in, nu het nog kan. Dan word je gezond in het geloof, in het denken, in de liefde, in het gehoorzamen. Dat is alleen door hem. Door zijn geest. Laten we toch bidden. Dat we zongen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest, besturen mijn schreden en leiden mij in een effen land. Weet u, ze brachten in Capernaum wel hun zieken, maar velen brachten niet hun hart. Als het lichaam maar gezond was, was het genoeg. Maar de ziel liet de velen meelaats. Zodat de Heer Jezus op een bepaald moment moet zeggen van die plaats. Capernaum, Capernaum, gij die tot de hemel toe verhoogd zijt. Gij zult tot de hel toe neergestoten worden. De Heer Jezus heeft ook gezegd dat hij vanwege het ongeloof zijn dienende liefde niet kon heerlijk maken in het genezen van zieken. Dat is wat. Hij wil gevraagd worden, gemeente, jongelui. Neem de proef op de som. De Heere zegt het zelf. Beproef me nu daarin of ik het niet doe. Roep zijn ontfermende liefde in. Wie hem aanroept in de nood vindt zijn gunst toch oneindig groot. Dat zingen we. Ja, geloof het ook. Nee, niet zo. Baat het niet, dan schaadt het niet. De Heere zegt, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En die tot hem komt moet geloven dat hij is, zegt Jacobus. Dat hij bestaat en dat hij een beloner is voor hen die hem zoeken. En in het gewaad van de Heilige Schrift staat hij voor u, voor jou, voor ons. Hij ging het lam door, goed doende. En tot haar gaande vat haar hand en richtte ze op. Het gaat alles van de Heere uit, ziet u wel? Hij tot haar gaande, hij vat haar hand, hij richtte haar op. Dienende liefde, verworven door hem. Hij heeft de pers alleen getreden. Door zijn hand is er heil. En dat is uit hem, door hem en tot hem. Dat ziet u hier in de tekst. En zij diende hen, ook hem. Van alle kanten dienende liefde. Bij Petrus, bij Jezus en bij deze schoonmoeder. De Heere dienen, daar gaat het dan om. Om huisbezoek te doen, als ambtsdragers. Om in het verenigingsleven bezig te kunnen zijn. Zondagsschool, noem maar op, allerlei werkzaamheden. Clubwerk. De Heere dienen, die het zo waard is. En die nog de gelegenheid geeft, tijd geeft om zalig te worden. Maar daar heb je de dienende liefde van Christus voor nodig. In eigen kracht gaat het echt niet. Zijn opstandingskracht. Die is daartoe in staat. Paulus die zegt, opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. Had hij ook verder in zijn leven nog weer nodig. En dan staat er ook dat God niet onrechtvaardig is. Dat hij dan uw werk zou vergeten. En de arbeid der liefde die u in zijn naam dan bewezen hebt, doordat u de Heilige gediend hebt en nog dient, staat er in de Hebreeënbrief. De Heer Jezus zegt, zo iemand mij dient, die volgen mij, en waar ik ben, aldaar zal ook mijn dienaar zijn. En zo iemand mij dient, de Vader zal hem eren. Tot de kerk van Thyatira sprak hij, ik weet uw werken en liefde en dienst. En nog is dat dienen nodig. En nog kan het door zijn hand. Ieder mag dan dienen in zijn of haar omstandigheden. De Heere herstelde dus de dienst in Petrus' huis. Een dubbel wonder. Ze krijgt direct haar krachten terug, deze moeder. Om te dienen. Ja, en Christus doet een volkomen werk, hebben we gezien. Zijn arbeid moet voortgaan. En nu wil hij haar gebruiken in haar eenvoudige dienen. Door zijn kracht en door zijn genade is het er. Vrucht van zijn werk. En gemeente, die dienst, dat is echt een zalige dienst. Zelfs op de laagste plaats hier beneden. Daar hoef je niet voor naar het zendingsterrein. Wees maar een goede vader en een goede moeder. Een goede leerling. Volgeling van de Heere op je werk. In de kerk, maar ook buiten de kerk. Hem dienen. In het kleine getrouw zijn. De Heere zegt, wat je aan een van mijn minste broeders gedaan hebt, dat hebt u dan aan mij gedaan. Niet in eigen kracht, dat kan niet. Oh nee, Israëls God is het die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Maar op die God mogen we ook een beroep doen. Jezus verlaat Capernaum dan. Niet om de mensen te ontlopen. We hebben dat gelezen in dat verdere gedeelte. Dat als hij dan zoveel zieken heeft genezen bij die deur van het huis van Petrus, dat hij 's nachts naar buiten gaat. Om met zijn vader alleen te zijn, biddend. En dan de volgende dag, dan staan er weer zoveel mensen om hem te vragen om zieken te genezen en zo. En dan gaan de discipelen hem zoeken. Ze weten niet waar hij is. En dan zeggen ze tegen hem, als ze hem gevonden hebben, zij zoeken u allen. Ja, waarom? Dan laat de Heer het voelen, dan laat hij het weten. Hij zegt dan, daartoe ben ik uitgegaan, om te prediken. Hij zegt, laten wij in de naburige plaatsen gaan, in die dorpen in de omgeving. Hij gaat die mensen niet ontlopen, nee, hij gaat zelfs naar meer mensen omzien dan er in die stad wonen. Hij gaat richting die kleine dorpjes in de omgeving. Hij zoekt de mensen juist op waar ze zijn, met welk doel? Om ook daar te gaan prediken. Hij zegt, daarom ben ik uitgegaan, daartoe. Dat is het voornaamste. Dus geen eenzijdige aandacht voor genezingen. Hij vestigt zich niet als een soort huisarts daar in Capernaum. Nee, maar om te prediken dat er door zijn dienende liefde vergeving is. Herstel van alles. Daar waren die genezingen juist ook een teken van. En eens zullen de zonden en de gevolgen ervan allemaal weg zijn, gemeente. Christus is in die nood afgedaald om te doen opstaan tot een nieuw leven. Openbaring 7 die spreekt daarvan heel duidelijk. Daar staat, daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Ja, en dan volmaakt. Volmaakt. En die op de troon zit, staat er, zal hem overschaduwen. Altijd dienen. Hier geleerd. Ervoor ingewonnen. Juich aarde. Juich alom de Heer. Dient God met blijdschap. Geef hem eer. Amen. Laten wij bidden en danken. Heren, wij zeggen u hartelijk dank dat we zo een ogenblik nog weer in uw huis mochten zijn. Rond dit woord van u, dat ons heel veel te zeggen heeft. Het gaat om het dienen van u. En dan niet tegen wil en dank, maar met blijdschap. De blijdschap van het geloof. Dat geloof dat u werken wilt door de geest van het geloof. O Heren, vervul ons daarmee. Geef dat het inzien, voor het eerst of opnieuw, dat u het zo waard bent om gediend te worden. U die zware weg ging, als borg de schuld op u hebt willen nemen. Alle gehoorzaamheid hebt willen opbrengen, zodat er niets van ons bij kan, maar ook niets van ons bij hoeft. Als het gaat om het zalig worden. Wat kan het ook in het leven van uw kinderen soms weer ver weg zijn, Heren. Dat dienen met blijdschap. En daarom geeft dat het ook de dichter na zeggen. Wilt u ons opnieuw die vreugde van uw heil schenken? We bidden of u de gemeente in alles nabij wil zijn. Jong en oud, klein en groot. Ook als het gaat om de ambtsdagersverkiezing deze week als u het geeft. Geef maar hartelijke begeerte om u te dienen. Uw liefdedienst, waar we nooit berouw van zullen krijgen. O Heere, ga zo met ons mee en geef dat we ambt en plicht in die komende week, deze week, getrouw zullen verrichten tot uw eer, vanuit u, door uw opstandingskracht. U geeft de moederkracht, u vermenigvuldigt de sterkten van hen die geen krachten meer hebben. Opdat ze verder kunnen. Van kracht tot kracht, steeds voort. Hoorder van de gebeden, doe het. Om Jezus wil, in de vergeving van onze zonden. Amen. Tot slot, het Psalm 103, derde vers. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen en het goede tot verzading doet ontvangen, uw jeugd vernieuwt, gelijk eens Arends jeugd. Derde vers van Psalm 103. Ontvang biddend de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.